Onlangs kreeg onze redactie een brief in handen die gericht is aan alle Sai Baba toegewijden in Nederland en België. Ik lees u daar een klein stukje van voor. Tot onze spijt en verdriet moeten wij jullie op de hoogte brengen van een aantal schokkende verhalen. Deze brief bevat niet alle info over Sai Baba die beschikbaar is met betrekking tot seksueel misbruik van kinderen, bedrog, omkoping en tal van andere zaken, te veel om op te noemen, dat we hier enkel een aantal feiten onder de aandacht kunnen brengen. Hierna gaat de brief verder met een overzicht van de beschuldigingen. Dit was niet de enige brief die ons bereikte. De stichting Sri Satya Sai Baba Nederland stuurde ook een brief rond naar haar coördinatoren, waarin ze het volgende zegt. Met regelmaat verschijnen berichten in de pers en op internet rondom Sri Satya Sai Baba met een negatieve strekking. Ons beleid is daar geen aandacht aan te schenken. Dat we hier een uitzondering maken, is te danken aan het zwartboek over Baba, gemaakt door David Bailey. Jullie als coördinatoren kunnen met vragen vanuit de groepen geconfronteerd worden. En daarom leek het ons goed jullie te informeren wat er speelt. We wensen jullie veel sterkte bij het leidinggeven aan jullie groepen en willen tevens graag de nadruk leggen op het feit dat verwarring en teleurstelling bij mensen met respect behandeld dient te worden. En liefde voor en met elkaar ons brengt bij de bron, waarin wij alle één zijn. De brief waarin Sai Baba beschuldigd wordt van onder andere seksueel misbruik van kinderen is getekend door een aantal mensen wiens woordvoerster mevrouw Stijn Riemersma is. Deze brief riep natuurlijk allerlei vragen op en Wikram maakte dan ook een afspraak met mevrouw Riemersma.
Zo, we zitten in de woonkamer van Stijn Riemersma. Je hebt een bak met paparazzen, dat is het archief, hè? Zullen we even naar kijken wat in het archief zit?
Om te beginnen, de findings van Faye en David Bailey. Ik was geabonneerd op hun tijdschrift. Dat ging voornamelijk in het begin over Sai Baba. En wat me opviel was dat heel langzaamaan de naam van Baba eruit verdween.
En hij verdween dus
uit dat tijdschrift.
Hij werd steeds minder genoemd.
Ja. En op een gegeven moment dacht ik, zal ik het maar opzeggen? Nou ja, ach, toch maar nog een jaar betaald. En toen zat er een bijsluiter in het eerste tijdschrift. Als wij meer wilden weten over hun verraad en afvalligheid aan Baba, dan moesten we een antwoordcoupon opsturen en dan zouden we daarover een briefje krijgen. En tot mijn verbazing viel toen een groot pakket de bus binnen. 40 A4 vellen. Ik ben het gaan lezen. Halverwege zat ik dus al echt emotioneel aan de grond, want dat is dus een innerlijk weten. Je weet gewoon dat het waar is, want juist omdat het Faye en David Bailey betrof, die bekend staan als integere volgelingen van Baba, ex-volgelingen, kwam het heel hard aan.
Maar wat staat nu hier in de findings? Halen we even uit de ordner. Want het moeten wel hele ernstige zaken zijn.
Ja, persoonlijke ervaringen van David Bailey, wat hij dus heeft gezien in de interviewkamer met betrekking tot het materialiseren van Vibhuti.
Hij de heilige as.
De heilige as.
Wat heeft dan David Bailey zelf gezien?
Dat het balletjes waren, as, die fijn geknepen werden tussen Baba's vingers. Terwijl we er dus allemaal van uitgaan dat het gematerialiseerd wordt, wat hij ook voorgeeft. En ook andere materialisaties, kettingen, horloges, die werden dan eigenlijk onder een kussen in Baba's stoel tevoorschijn gehaald. Ja, als je in wonderen gelooft, dan ben je niet kritisch meer. En de meeste mensen kijken gedurende een interview voornamelijk naar Baba's gezicht, ook tijdens darshan. En David Bailey heeft op een gegeven moment tegen zijn vrouw gezegd, kijk nu eens naar zijn handen in plaats van naar zijn gezicht. Ja, en toen heeft ze dat ook allemaal gezien.
Dat hij onder de kussens, ja, horloges en kettingen, ja, en ringen vandaan, ja, haalde. Maar dat wisten we toch eigenlijk al. Gedurende de jaren is er heel veel kritiek geweest op Sai Baba. We kennen nog de Volkskrant-artikelen van Piet Vroon. Er is ook nog een Premananda, geloof ik, heet hij.
Ja, dat is een kritisch schrijver in India, een journalist in India.
Ja, die heeft ook het een en ander laten zien dat ze het bolletjes zijn. We wisten toch dat al?
We wisten het in zoverre. Het is in de publiciteit gebracht, maar door ons trouwe volgelingen altijd schouderophalend bekeken. Want ja, dat was dan één persoon die met zo'n verhaal naar buiten kwam. Ook dat van Piet Vroon. En er was ook nog een ander artikel, dat heette Wonderdoener. Daar ben ik toen ook wel ondersteboven van doorgehaald, door het artikel van de Wonderdoener. Maar dat had ik binnen 24 uur weer legd van, ach, die ene journalist, die begrijpt het gewoon niet, wie Baba is.
Die wil Baba gewoon eronder uit halen.
Ja, ja, sensatie.
Hoge bomen vangen veel wind. En dus van de miljoenen mensen die in Sai Baba geloven als een goddelijke incarnatie, ja, er zullen wel 1-2 mensen zijn die het niet helemaal goed begrijpen. En dan kritiek op hem willen spuien, jaloers zijn op zijn succes.
Bijvoorbeeld. Dus dat konden we dan allemaal wel weer leggen. Maar nogmaals, de findings, ja, dat is iets totaal anders. En ter verduidelijking, er staat dus ook onder de index op de eerste bladzijde, dit document is onderzocht op laster door een advocaat in Londen. Wat het ook geloofwaardig maakt, is dat overal namen onder staan, dat mensen zeggen, wij willen deze verklaringen onder ede voor het gerecht herhalen. Dat doe je niet zomaar.
De horloges, de kettingen, de ringen, daar wisten we wel het een en ander van. Maar nu komt een stukje bij wat toch zeer onaangenaam is om te horen. Sai Baba wordt beticht van pedofilie.
Ja, dat is waar. Nogmaals, die as en die ringen en die horloges, het interesseert me eigenlijk niet. Als je de rest leest van dit rapport, dat is gruwelijk. Als je je conclusies trekt over het geheel, dan ga je ook denken, die scholen daar in Puttaparthi, die leveren Baba alleen maar scholieren voor zijn seksuele lusten.
Maar dat kan toch niet? Een goddelijke incarnatie, een man die in het oranje loopt, de oranje kleding geeft aan, deze man is onthecht.
Ja, dat hebben wij ook altijd gedacht.
En dan heeft hij seksueel omgang met kleine jongetjes.
Ja. Ja, jongetjes van, laten we zeggen, 7 jaar tot mannen tot 30 jaar. Daarna is hij niet meer geïnteresseerd. Hij houdt vooral van jonge mensen. Ja.
Hoe weet u nou dat deze dingen kloppen?
Omdat het verhalen zijn van over de hele wereld. En het zijn vaak zeer trouwe devotees die met deze verhalen naar buiten komen, durven komen nu, vooral omdat ze merken dat het anderen ook is overkomen. Al die verhalen zijn gelijkluidend en dan denk ik ook, dat verzin je niet, het is zo.
En vertel eens, wat is het gemeenschappelijke in die verhalen?
Het begint dus met een, meestal met een groepsinterview en daarna volgt dan voor een paar uitverkorenen een privé-interview.
Sai Baba heeft een grote ruimte waar de groepsinterviews worden gehouden en daar is een kleine kamer ernaast.
Ja.
En daar worden de privé-interviews gehouden.
Ja. En dat, ik heb nooit een interview gehad, maar het schijnt afgescheiden te zijn, die ruimte, door een groot, zwaar gordijn. Baba zegt dan meestal tegen die jongens, of ene jongen die dan uitselecteert van, doe je broek los en laat hem zakken. Hij materialiseert dan olie en wrijft dan in of boven het schaamhaar van zo'n jongen. Dat is dan meestal de introductie. Een paar dagen daarna krijgt zo'n jongen weer een privé-interview en dan gaat het verder. Dan mag hij Baba's voeten kussen. Dan komt zo'n jongen omhoog op zijn knieën. Mag Baba's kuiten masseren, zijn billen. En krijgt dan plotseling Baba's penis in zijn mond gedrukt. Nou, die jongens zijn totaal overrompeld. Vooral als ze vrij jong zijn, weten ze niet wat ze overkomt.
God laat hen dit doen.
Ja, duidelijk. Ja. Bovendien is het heel schril. Die kinderen zijn opgevoed met Baba. Vanaf het moment dat ze het bewustzijn hadden, hebben ze foto's van Baba thuis gezien. Is er voorgehouden, het is God. Alles is goed wat hij doet. Wat oudere jonge mannen, waaronder dan Hans de Kraker, die het ook allemaal beschrijft. Ja, die hebben dan het besef, hier klopt niets van, en weigeren erin verder te gaan. Maar zijn zo aangedaan, dat ze het later aan iemand vertellen. En die vertelt het dan weer aan Baba, met het gevolg dat Hans de Kraker als een crimineel de ashram is uitgezet, met het advies, neem het eerste het beste vliegtuig in Bangalore. India uit en kom nooit meer terug. En Hans de Kraker is dus iemand geweest die jarenlang naar de ashram is gegaan, altijd vrijwilligerswerk in de kantine heeft gedaan. Ja, en als dit je dan overkomt, dan denk ik dat het je zo diep raakt, dat het je echt jaren kost voordat het tot je doordringt hoe ernstig mis is. Dat geeft hij ook echt weer in zijn stuk. Hij zegt, het heeft mij 3 jaar gekost om het tot mijn bewustzijn door te laten dringen hoe erg het is.
En hoe erg is het voor jou, voor Stijn Riemersma, die een zeer trouwe Sai Baba devote was?
Nou, het was zo erg. Het maakt je eigenlijk lichamelijk ziek. En omdat ik gewoon voelde dat het waar was, dit rapport van de Belis is zo sterk. De volgende dag ben ik dus alle portretten van Baba in ons huis weg gaan halen.
En dat gaat nu hup de vuilnisemmer in.
Ja, inderdaad, de vuilnisemmer in, want ik kon ze ook niet aan iemand weggeven, want dacht ik, ja, wat moet ik daar nou mee? Moet ik ze naar een saai centrum brengen? Nee, dat kan ik niet. Dus we hebben ze echt met z'n tweeën, mijn man en ik, hebben ze vernietigd, in stukken gesneden, tot de lijst aan toe. Zelfs die wilde ik niet meer houden. Maar dat gaat heel diep. Ja.
Nu zeg je, innerlijk weet je dat dit waar is.
Ja.
En als ik nou de advocaat van de duivel speel en zeg van, nou ja, deze mensen hebben het nu heel slim aangepakt. Maar Sai Baba die aan kindertjes zit, aan jonge mannen zit, dat is afschuwelijk. Hè? En als je in India heiligen hun reputatie wil aantasten, dan kom je met seks en geld. Het beeld dat Sai Baba aan kindertjes zit, raakt ons emotioneel zo sterk, ja, dat je denkt van, nou, dit kan gewoon niet. En vervolgens zeg je van, dit mag gewoon niet gebeuren. En ben je meer met het onderwerp pedofilie aan zich bezig, dat dat niet mag, dan het onderzoek of dit werkelijk gebeurd zou zijn.
Jawel, er wordt onderzocht, er wordt gevraagd om onderzoek, maar het stuit gewoon op een muur van stilzwijgen vanuit de ashram in India.
Maar het zijn toch getuigenissen?
Ja.
Kijk, als Stijn Riemersma nou beweert van dat en dat heeft zich plaatsgevonden, en ik beweer van nee, het is niet gebeurd, wordt een welisnietes kwestie. En er zijn zoveel mensen die zeggen, Sai Baba heeft mijn moeder genezen, Sai Baba heeft mijn leven gered. Zoveel mensen die getuigen van zijn goddelijkheid. En er zijn misschien wel, nou, pakweg 100 mensen die zeggen van, ja, die man heeft mij seksueel misbruikt.
Ja, dat is waar. Het een sluit het ander niet uit. Ik denk ook dat hij over zeer sterke paranormale krachten beschikt. En ik vergelijk het met de tijd van Rama en Sita. En dan zeg ik tegen de mensen, weet je, die andere koning nog? Of die andere god op Sri Lanka, Ravana.
Demonenkoning.
Een demonenkoning. En dat gaat helemaal op voor Baba. Hij heeft alle krachten, maar hij is gewoon gevallen voor de seksualiteit. Ja, hij heeft nu tenslotte een lichaam, hè.
Maar van zijn lichaam wordt beweerd dat het een goddelijk lichaam is.
Ja, dat hebben wij ook altijd gedacht. Dus zou hij daarboven horen te staan. En dat zijn ook de standaard antwoorden die hij geeft wanneer iemand dus de moed heeft om hem ter verantwoording te roepen tussen aanhalingstekens.
Wordt dat wel eens gedaan?
Het schijnt dat Dr. John Hislop dat 25 jaar geleden al gedaan heeft. En het antwoord was van Baba, dit lichaam heeft geen wensen, Hislop.
Hislop is een biograaf.
Van Baba, ja, een zeer trouwe devotee, een zeer intelligent mens. Wat ik me dus eigenlijk niet kan voorstellen, dat Hislop niet beter is op gaan letten in de jaren die volgden. Want nu, denk ik, ben daar 6 keer geweest. En dan krijg je beelden, na de interviews bijvoorbeeld. Dan werden er 4 of 6 jonge studenten binnengeroepen, zo in de leeftijd van 15 jaar. Die kwamen dan na een poosje weer buiten. En dan keken ze helemaal niet zo gelukkig. Maar ja, dachten wij.
Dat heb je zelf gezien.
Dat heb ik zelf gezien. Maar dachten we dan altijd, ja, die hebben vast niet goed gestudeerd. Dus die hebben een standje van mama gekregen. Ja, en nu denk ik dus duidelijk wat anders. Want hij laat ook studenten groepseks met elkaar doen. Daar, in diezelfde interviewruimte. Dat wordt ook allemaal beschreven in de findings. Wat ik ook heb gezien is, op donderdag en zondag komen daar altijd de jongere scholieren, dus kinderen vanaf 5 jaar, meisjes en jongetjes. De meisjes zitten altijd ergens achteraan waar ze vaak Baba nauwelijks kunnen zien. De jongetjes zitten altijd vooraan. Na de interviews komt Baba naar buiten, maakt een praatje met die kleine jongetjes vooral. Er staan altijd een paar jongetjes op, die lopen naar hem toe, die hebben hun verhaal en worden vervolgens geknuffeld door Baba. En dan gaat er een zucht van emotie door de menigte. En nu denk ik dus duidelijk van ja, dat waren de volgende slachtoffertjes, want in de rapporten en vooral in een Indiaanse krant komt heel duidelijk naar voren dat de onderwijzeres van die jongetjes veel geld krijgt voor haar stilzwijgen. En in die krant wordt ook gesteld dat er daar kleine jongetjes gewoon verdwijnen en dat er in of buiten de ashram een elektrisch crematorium is. En ik denk als een verslaggever in India dit in India durft te publiceren in augustus 1999, dat hij dan overtuigd is van de waarheid die hij dan schrijft. Want het is natuurlijk heel erg gevaarlijk om dat te doen.
Ja, die zijn hele ernstige zaken.
Ja.
Je zou zeggen van dit is criminaliteit op topniveau.
Ja.
Ik kan me ook heel goed voorstellen, dit is fantasie op topniveau. En dat wat de SAI-organisatie doet, is dat men zegt van ja, dit is eigenlijk een selectie, wat nu gaande is, deze verhalen die de wereld ingeslingerd worden, dit is een selectie van de echte devoten en de nep-devoten. De devoten die dachten binnen een paar jaar verlicht te zijn, of net zo goddelijk te worden als Sai Baba, en die zijn zo teleurgesteld, en de familie Bailey voorop, dat ze zeggen van nou, we kunnen spiritueel gezien geen promotie boeken, omdat Sai Baba ons tegenhoudt, we gaan hem nu flink belasteren. En dat dit eigenlijk een collectieve uiting is van frustratie van Sai Baba devotees.
Ja, dat is leuk gevonden, maar dat is natuurlijk niet waar. Ik was helemaal niet gefrustreerd.
Waarom? Nou, dat zegt u, hè?
Ja.
Maar de Sai Baba organisatie die zegt van ja.
Ja, dat ja, is het excuus.
We kennen mevrouw Riemersma wel. Ja. Die ging heel vaak naar India toe. En die heeft nooit echt een privé interview gehad.
Ja.
En nou ja, dan zou ik ook wel teleurgesteld zijn.
Nee, dat is dus niet waar. En dat weet men ook wel. Het is leuk hoor, om in de strijd dat naar voren te brengen. Maar het is beslist niet waar. En dat geldt voor de Bailey's ook. Die waren niet teleurgesteld in Baba. Ja, pas toen ze de werkelijkheid zagen. David Bailey bijvoorbeeld is muziekleraar. En omdat zij zo vaak en zo lang in India waren, gaf hij ook muziekles op die universiteiten van Baba. En daar is hij in vertrouwen genomen door de studenten. Maar wel onder de voorwaarde dat die jongens zelf anoniem zouden blijven. Nou ja, hij zegt ook, ze zien er voor mij bijna allemaal hetzelfde uit. Ik ken ze niet eens bij naam, ik geef klassikaal onderricht. En als iemand me dit dan komt vertellen en een ander komt dan ook nog eens met hetzelfde verhaal, dan denk ik toch dat ik op onderzoek uit moet gaan.
En dat heeft hij gedaan.
En ook omdat iedereen het verhaal van de Bailey's kende, met betrekking tot Baba, ze hebben daar zelfs boekjes over geschreven. Baba heeft ze getrouwd, eerst aan elkaar gekoppeld en toen getrouwd. Juist daarom komt het zo hard aan. Ze werden ook gevraagd over de hele wereld om lezingen te houden voor Baba. En ook tijdens die lezingen of erna werden ze in vertrouwen genomen door mensen die met een totaal ander verhaal kwamen.
Maar wel betrekking hebbende op seksueel misbruik.
Ja, seksueel misbruik van jonge mannen, zelfs kinderen vanaf 12 jaar. Wat zij dus ook in het rapport zeggen is, dit is slechts het topje van een ijsberg, wat we hier weergeven.
Want de meeste mensen willen niet praten. Ik heb ook navraag gedaan hier in de Nederlandse gemeenschap, naar jonge mannen die veelvuldig naar Sai Baba geweest zijn. En bepaalde mensen zeggen zo'n oliemassage gehad te hebben. Een penis zou gemasseerd zijn met gematerialiseerde olie, maar ze willen niets op de radio vertellen. Ja, ja, ik kan me voorstellen dat de trouwe Sai Baba Devo dan denkt van ja, zo kan ik nog meer verhalen verzinnen.
Ja, dat heeft me ook eerst verwonderd, maar als je erover na gaat denken, ik denk dat een heleboel mensen zich ontzettend in hun ego, behalve dus op hun penis, ook in hun ego gestreeld voelden. Want Baba zegt dan ook altijd, dit is iets tussen jou en mij. Daar kun je met niemand over praten. Nou, ik weet dus zo wel iemand uit de groep Purmerend die dat verhaal ook altijd verteld heeft.
Oh, die wist dat al?
Die is dood. Die heeft een behandeling gehad op dit gebied.
En die vond het niet erg?
Hij heeft altijd gezegd, hij heeft een privé-interview gekregen. Dat is natuurlijk waar. Hij mocht daar niets over vertellen, want Baba had gezegd, dit is iets tussen jou en mij. Waardoor deze jongeman zich eigenlijk een beetje verheven voelde, dat kan ik me wel voorstellen. En door de groep een beetje als de goeroe werd gezien van de groep. En wat ik nu ook denk is, ze komen er zo langzamerhand achter, stuk voor stuk, dat ze slechts één van de velen zijn geweest.
En eigenlijk een slachtoffer zijn geweest, of zijn, in plaats van een uitverkorene.
Ja, duidelijk. En ik denk dat het heel moeilijk te verteren is. En heel moeilijk is het denk ik ook om eerlijk tegenover jezelf te zijn en de waarheid onder ogen te zien.
Je hebt een rouwproces doorgemaakt. Bent misschien nog ook in het proces bezig. Mm-hmm. Hoe zal het straks vergaan met de mensen die straks dit proces niet zelfstandig kunnen doormaken? Die moeten ergens opgevangen worden of begeleid worden.
Ja, dat is waar. Wat ik dus ook tegen de mensen zeg, denk erom. Aan God zelf is niets veranderd. Wij hebben alleen een verkeerd godsbeeld gehad. Helaas. Ja, en hoe het met de mensen verder moet die het niet alleen aankunnen. Naar aanleiding van het rondschrijven wat wij gedaan hebben, we voelden ons verplicht om zoveel mogelijk mensen te waarschuwen. Daaruit is een psycholoog naar voren gekomen, die het dus ook echt allemaal voor waar heeft aanvaard, en die stelt zich beschikbaar om met mensen te gaan praten als ze er zelf niet meer uitkomen. En daar zijn we toch wel heel erg blij mee, ja.
Deze discussie over de waarheidsgehalte van deze stukken zal nog verder gaan. Jij hebt je onder andere je opgeworpen tot een van de woordvoerders van ongeorganiseerde groep mensen die zeggen dit moet verder naar buiten gebracht worden voordat er meer slachtoffers vallen. Hoe willen jullie dit verder aanpakken? Want de Sai-organisatie zegt van wij geloven in Sai Baba. Voor ons is het een innerlijk weten dat Sai Baba een goddelijke incarnatie is. Hij heeft geen verdediging nodig. Ik parafraseer eigenlijk een telefoongesprek wat ik heb gehad met de PR-persoon van de Sai-organisatie Nederland. De Sai-organisatie gaat niet met u in discussie. Hoe gaat u dit proces van verspreiding van deze gegevens verder voortzetten?
Ja, dat gebeurt toch eigenlijk min of meer vanzelf. Een van ons groepje werkt nu op de redactie van een tijdschrift en heeft daardoor toegang tot allerlei gegevens van verschillende kranten, van televisie. En op die manier hopen we toch een breder publiek te bereiken. En wat ik heel erg jammer vind, en de anderen ook, van de Sai-organisatie, dat ze dus bij voorbaat roepen, het is niet waar. Dit soort geruchten heeft altijd de ronde gedaan. Zonder dat ze ten eerste de findings willen lezen. En daarna op internet verder gaan, want op internet zijn meer dan 200 pagina's met dit belastende materiaal. En pas dan kun je een eerlijke discussie aangaan.
U gaat dus deze informatie verder verspreiden. Wat is het doel? Wanneer zegt u van, nu is het voor mij voldoende geweest, ik hoef niet verder aan de verspreiding van dit materiaal te werken?
Dat weet ik nog niet. Daar heb ik geen idee van. Het is wel al zo dat naar aanleiding van ons rondschrijven en wat er nu gaande is, dat heb ik vanmorgen net gehoord, er waren 2800 abonnementen op het Satje Saai Nieuws. 800 mensen hebben hun abonnement al opgezegd naar aanleiding hiervan. Niet alleen van ons rondschrijven, denk ik, maar ook van berichten op internet. En internet geeft dus meningen weer van mensen over de hele wereld die elkaar nog nooit gezien hebben. Die gaan toch allemaal niet dit soort verhaaltjes schrijven. Bovendien, verhaaltjes. Ik kreeg gisteren een internetuitdraai van een mevrouw die echt haar strijd laat zien om dit te accepteren. Zelfs na het lezen van de findings had ze nog moeite om het te accepteren, terwijl een van haar kinderen ook zo'n behandeling heeft gehad. Maar pas toen ze een handgeschreven verklaring van een ander jongetje uit Amerika onder ogen kreeg, toen dacht ze, ja, dit is waar, want een kind van 15 jaar verzint dit niet. En het is echt te gruwelijk voor woorden als je dit leest. Nou, dan begrijp ik dus niet dat mensen gewoon niet zelf kritischer worden en op onderzoek uitgaan. Ga dan op onderzoek uit, pas dan kun je je een mening vormen. We hebben ons toch ook altijd laten beïnvloeden door boeken. Die waren ook door andere mensen geschreven. Met verhalen die ook door anderen werden weergegeven. Want dit is dus ook een argument. Het zijn allemaal maar verhalen van anderen. Ja, maar die hebben we met betrekking tot Sai Baba ook altijd geloofd. Zo duidelijk is dat.
Dus op onderzoek uitgaan.
Ja, dat lijkt me wel. En vooral eerlijk zijn tegenover jezelf. Hoe moeilijk dat ook is. En ik begrijp best dat er heel veel mensen binnen de organisatie een belangrijke functie hebben. Maar zelfs dan moet je kritisch zijn. Met name naar jezelf.
Kritisch zijn naar anderen toe en ook naar jezelf. Mevrouw Stijn Riemersma, die iedereen oproept om op onderzoek uit te gaan en dan pas een mening hierover te vormen. Inmiddels is de discussie over het waarheidsgehalte van deze verhalen in volle gang. De Lotusvijver houdt u op de hoogte van de discussie.